Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze aflevering is Pieter Verhelst. Een absurdistische Vlaamse cabaretier die zowel het Groninger Studentencabaret Festival als het Kamerettenfestival won.
Dus ik zeg, wat doe jij voor werk? En zij zegt... Dus ik zeg, sorry, ik versta je niet. Ik zeg, ja, sorry, ik heb echt mijn kap nog altijd niet door dat ze gehandicapt was. Roept er iemand van achter in de zaal, zij is gehandicapt, man!
Pieter is naast cabaretier ook acteur en hij is de maker van de podcast Meneer Karton. We namen deze aflevering op via internet. En vlak voor de opname overleed Pieters apparaat om een goede microfoon aan te sluiten en moest hij een gewone headset gebruiken. Dus de audio-kwaliteit is... Als corona voorbij is, dan lachen we erom. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Pieter Verhelst. Ik heb hem nu aangezet op record. Ik heb inderdaad zelf ook een hele hoop verschrikkelijke dingen meegemaakt. En dat is mede de reden... om deze podcast te beginnen, of dat ik hem begonnen ben. Dat is alweer bijna een jaar terug. Misschien komt er ooit een aflevering waarin ik mezelf laat interviewen, dat ik mijn ervaringen vertel. Maar vooralsnog gaat het om de ervaringen van mensen die te gast zijn.
Ja.
Eentje waar ik, daar heb ik volgens mij al eerder wel eens ook over gesproken in de podcast. En die zit een beetje op een scheiding tussen die twee. Dat waren namelijk de auditiemiddagen van Griffioen Zuidplein. Griffioen Zuidplein Cabaret Festival. En een tijd lang presenteerde ik die middagen. Maar daar was amper publiek bij. Dat was in een klein zaaltje. Daar zat geen publiek. Er zat enkel de jury en de auditanten. En ik moest dan 40 of 50 mensen af- en aankondigen. En er zaten hele goede mensen tussen. En er waren de 5 minuten die ze speelden heel erg leuk. En er zaten ook mensen tussen die heel goed waren in andere dingen. Ja. En daar waren die 5 minuten heel erg lang van.
Ja.
En... Ik probeer maar heel hard af te vragen wat de eerste keer is dat wij elkaar ontmoet hebben. Want volgens mij is dat op zo'n auditiemiddag geweest. Maar heb jij ooit meegedaan aan Griffioen Zuidplein?
Ja, dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik gedaan heb was het Griffioen Zuidplein, ja. Dat was een van de eerste keren dat ik eigenlijk echt zo met cabaret... Want het plan was eigenlijk om aan het Groningen Studenten Cabaretfestival mee te doen. En daarna een cabaretten. En dan dacht ik, dan doe ik daarvoor nog wat kleinere festivals mee. En dan, het Griffioen was dan ook een van die kleinere. Maar ik was toen nog zo zoekende, joh. Ja, dat ging ook alle kanten op toen, ja. Maar ja, die festivals zijn er ook voor, hè. Om juist op te zoeken en te ontdekken. Ik vond dat wel leuk, joh. Ik herinner mij wel nog dat het publiek heel... toegankelijk en vergeeflijk was. Dat ze al heel blij waren als er iemand opkwam die gewoon een grap vertelde waar überhaupt om gelachen kon worden. Dat was het eigenlijk al goed. Dus vond ik wel, ja. Dat is later wel anders al geweest ook. Ja, maar dat doen we, daar gaan we stemmen toch heel hard op uitkijken. Maar ik vond dat wel een heel fijn festival.
Ja,
dat wel. Ja, en je gaat ook een beetje werken, je leert wat mensen kennen. Dus ja, ik vond het leuk.
Ja,
Want wat je zei, jouw plan was Griffioen Zuidplein Cabaret Festival doen, daarna Groningen. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg, heb je dat in 2014 gedaan en gewonnen.
Ja, ja.
Dus dat ging goed. Dat is goed gegaan. Ja. Of de rest heeft het echt heel slecht gedaan, maar jouw kennende heb jij er gewoon goed gedaan.
Ja, ja.
Dan ga je daarna op finalistentour ook. Finalistentourtje.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Met Groningen zijn dat er niet heel veel. Ik denk een stuk of 8 of 10 dat er toen waren. En je hebt dan daarvoor ook nog zo wat try-outjes. Dat je dan eigenlijk richting de finale een paar try-outjes hebt. Je komt daar ook op plekken waar je soms niet dood teruggevonden wilt worden. Dat zijn ook van die dingen. Is er
een plek blijven hangen waar je absoluut niet dood teruggevonden wil worden?
Het was eigenlijk na het Groningen. Dus toen ik het gewonnen had, nog voor ik aan Kameretten ging meedoen, wat dan in 2016 was, vroegen ze mij het niet. Je hebt dan Groningen geworden en dan vragen ze je zo voor bepaalde dingen te doen. En op een gegeven moment was er een soort van atletiekclub. Wil jij 15 minuutjes van je materiaal brengen? Ja, alright, cool, dat wil ik wel doen. Dus ik kom daaraan. Maar dat was dus echt op een atletiekclub. Letterlijk op een atletiekclub.
Dus het gewoon in de kantine of zo?
Ja, zelfs niet. Het was buiten, maar het was nog vrij koud. Dat al, ja. Maar dan, snap je, dat was dan een van mijn eerste gigs na de finalistentour van Groningen. En iedereen was zo dronken als de patat. Die liepen daar maar wat rond. En dan zei ja, begin maar. Ik zeg, oké, waar is het podium? Eigenlijk ben je op het podium. Wat? Wel, dat je denkt, dit kan... Maar ik dacht gewoon, ik ga een theater binnenlopen. Waar ik nog 10 minuten kan soundchecken. En het licht wat kan doen. Nee, wel. Ja, en ik kom op. Ik weet nog dat ik opkwam. En zei, ja, ik bedoel het wat aan elkaar. En dan... Doe jij even een kwartier materiaal en dan kom je dan daarna in zo'n soort prijs. Ja, oké, ik loop op en ik begin. Maar er was gewoon niemand aan het luisteren. Die waren allemaal zo zat als een kanon. Dus de eerste 5 minuten had niemand door dat ik op dat podium stond. Ik dacht, wat sta ik hier te doen? Dus ik keek zo wat naar de coulissen van die organisatie. Jongens, dit is toch helemaal... Ja. Want ik wist toen ook nog niet van... Ja, ik snap je, als je stand-upper bent... Dan is je materiaal meer toegankelijk. Zo wat café-setting, je kan inspelen met mensen, blablabla. Maar mijn stijl is meer zo wat absurdisme, cabaret. Ik ga meer zo een theatraal verhaal vertellen, wat op die plek totaal ongepast was ook. Ja, en op een gegeven moment dacht ik ook, het heeft geen nut om mijn materiaal te doen. Ik ga het gewoon loslaten. Dus ik ging toen voor de allereerste keer ooit ben ik zo wat improviseren met de mensen. Wat ook helemaal fout ging, want ja... Met dronken mensen kan je ook niet echt iets doen. Je kan alleen maar proberen te levelen.
Ja.
Vaak resulteert het dan in... dan weet je verhaal, maar dat was heel raar. Liep ook af. Ik dacht, wauw, ik moet echt nu... Dus dit soort dingen zitten er dan ook bij. Mensen die zeggen, kom maar spelen. En dan kom je op plekken waar je denkt...
Damn.
Ja. Heel heftig.
Hoe is dat voor jou, of voor iedereen die iets als Groningen wint? Ik kan me voorstellen, weet je, jij had ook een plan. Ik ga kleinere festivals doen. Je hebt toneelopleiding gedaan. Of Hogeschool voor de Kunsten zelfs in Utrecht, toch?
Ja.
Ja, dus je hebt dat gedaan. Dan denk je, ik ga een kleiner festival doen. Dan ga ik naar Groningen. Dat ga ik hopelijk winnen. Dan ga ik Kameretten doen. Dan win je Groningen. Dat lijkt me ook wel voor jezelf een bevestiging van... ik ben op de goede weg. Ik kan echt wel iets. En dan sta je voor een zatte bende op een atletiekvereniging.
Ja, maar natuurlijk. Ja, maar dat is eigenlijk... Snap je, comedy is super breed. Dus je hebt eigenlijk... je hebt heel veel verschillende stijlen binnen comedy. Maar hetzelfde als je een bandje vraagt. En je vraagt een rockbandje... Hey, iemand die dan een of ander festival wint met een hard rock metal bandje. En dan denkt er ergens een klassiek concert die graag operamuziek hoort. Die denken dan, we nodigen muziek uit. Ah, dat is iemand die muziek heeft. Ah ja, kunnen we vragen die. En dan kom je als heavy metal bandje op een opera bij een inkomst spelen. Terwijl, dat is totaal ongepland. Dan mag je de beste heavy metal band van de wereld zijn. Je staat gewoon niet op je plek. En andersom ook niet. En bij humor, bij cabaret, wordt dat vaak onderschat van, ah ja, er zijn binnen comedy best nog wel verschillende stijlen.
Ja.
Ze denken, het is om te lachen, dat zal wel goed zijn. Yo, laat die man presenteren, dat komt wel helemaal in orde.
Maar. Ja, nou ja, maar daar ook, je haalde op zich terecht aan van, nou ja, weet je, binnen stand-up kan je daar nog mee improviseren of je kan er wat mee doen. Ook als stand-up comedian kan je in zo'n setting...
Ja, dat kan me voorstellen.
Heel weinig. Maar wat ik vooral bedoelde is, hoe is het voor jou, zeg maar, als je denkt van, nou, ik ben lekker op weg, ik heb een festival gewonnen. Dan zou je verwachten dat je niet meer op dat soort plekken hoeft te staan. Snap je wat ik...
Ja, dat zou je dan denken, hè? Ja, dat zou je dan denken, ja. Nou ja, maar ja, heb je, ergens is dat waar. Maar goed, ja, daarna ga je ook beter kiezen. Hè? Snap je, als dan mensen bellen van, hey, wil je, wij hebben hier nog de lokale motorbende, wilt graag een presentator. Dan zeg ik gewoon heel vriendelijk, ja, ik denk niet dat ik de geschikte persoon ben. En ik dat doe ik.
Is er een show waar je voor gevraagd bent, of een evenement waarvoor je gevraagd bent, waar je nog altijd op terugkijkt en denkt, wat fijn dat ik daar nee tegen heb gezegd. Dat had ik echt niet willen doen.
Ja, dat weet je natuurlijk niet, hè, op voorhand. Allee, dan zeg je nee, maar
nee.
Hetzelfde geldt dus dat een fantastisch optreden. En dan denk je, nou, wel vaak in café-settings, zo vaak cafés die dan wel vragen, van, nee, wil je hier niet komen spelen? Wil je niet we gaan onze clubkas organiseert een avond, wil je niet... Maar dan weet je dus ook dat je hetzelfde hebt. Dan kom je daar aan, is iedereen zo zat als een kanon. En het enige wat die willen is dat je gewoon een drol laat op het podium. En dat is eigenlijk het enige wat die dan willen.
Maar dan...
Ja. Maar zeg ik vaak wel, ja, nee. Ik ben niet de geschikste persoon. Ja.
Nee.
Ja. Ja.
Het voordeel, denk ik, wat jij bijvoorbeeld nu hebt. Je speelt nu ook gewoon met je eigen show. Dan komen mensen voor jou, omdat ze je kennen. Maar met zo'n finalistentour, of het nou try-outs zijn, of misschien ook finalistentour van Kameretten, wat je in 2016 hebt gewonnen, komen er ook mensen kijken die denken, ah, leuk, het is een finalistentour met drie verschillende artiesten.
Ja.
En die degene voor jou misschien fantastisch vinden, maar denken, ah, absurdistische Belg, that's not my cup of tea.
Ja, mensen komen blind, hè. Mensen hebben geen enkel idee wat ze dan kunnen komen verwachten. En eigenlijk is dat in je eerste avondvullende show ook nog zo. Dat eigenlijk mensen naar de show komen blind. Ze hebben dan zo verhalen gehoord of ze hebben ergens eens opgevangen van, ah ja, die doet dat of dat is wat in die richting. Maar uiteindelijk komen ze maar blind naar een optreden. En nogmaals, dat is dan hetzelfde dan naar een muziekbandje gaan en niet weten welke stijl die band gaat beginnen spelen. Dat is eigenlijk... En dan maar hopen dat je dan die stijl leuk vindt.
Ja.
En dat is in zoverre, dat is het natuurlijk ook. Dus soms ging het tak er helemaal af. Dat mensen tegen de grond gaan. En de dag daarna speel je exact hetzelfde. En dan zijn ze muisstil. En dat is al in je eerste show nog. En dan nu bij de tweede show weten al mensen meer van, ah ja, oké, het is die stijl. En dan weten ze al een beetje wat ze kunnen verwachten. Maar in het begin is dat dan wel heftig, ja. En aan het begin denk je, hoor je dat? Ik, in het begin werd ik daar wel onzeker van. Dan dacht ik, ah, maar ligt dat nu aan mij? Dat ze zo stil zijn. En dat dan de dag daarna het tak eraf gaat. En van, hé, hoe zit dat dan? En op een gegeven moment leg je je daar gewoon bij neer. En dan denk je, ja, het zal wel.
Ja.
Carpe diem, pluk de dag. Morgen wel opnieuw, dan beter.
Is er een show in het bijzonder waarvan je weet dat je dan de dag daarna of de avond zelf misschien al dacht, maar ligt dit aan mij? Of heb?
Wat het raarste is natuurlijk als je op dezelfde plek staat. En dan denk je, als je dan daarna naar een andere plek gaat, dan denk je, ja, oké. Maar in hetzelfde theater... in dezelfde setting, hetzelfde licht, met dezelfde tegen alles hetzelfde. En dan, of je speelt twee shows achter elkaar, dat is ook wel eens geweest. Nu weer. In Arnhem of zo. En dan kwamen dan, het eerste uur, mensen gingen uit hun dak, helemaal wild. Het uur daarna, muisstil. Dat is ook, ah, fuck. Fuck, wat nu? Ja, en ook wederom, in het begin ga je dan, ah, shit, ik moet iets anders. Ik moet iets anders proberen, of... Maar ja, door de jaren heen creëer je toch een soort van schild dat je weet van, komt wel goed. Morgen een nieuwe dag, morgen zal het dak er wel afgaan.
Ja, raakt het jou nu nog als je een show hebt die niet loopt zoals je wil? Of kan je het echt zo makkelijk naast je neerleggen?
Ja, ik merk wel dat hoe meer ik het doe, hoe harder ik het naast me neer kan leggen. Ja. Is dat bij jou ook zo? Kan jij dat makkelijk?
Ja, hangt ervan af. Als ik het gevoel heb dat het aan mezelf ligt, heeft gelegen,
ja,
dan,
ja.
Dan niet.
Ja.
Of als het een show is geweest waarbij ik... Waarbij ik achteraf denk, oh, ik had de randomstandigheden beter moeten organiseren. Weet je, dus als het een bedrijfsoptreden is, zo, weet je, wat dan ook nog veel geld oplevert. En waarvan je achteraf denkt, ja, maar ik had hier ook gewoon geen kans van slagen. Wat eigenlijk zou moeten betekenen, niet zo hard voor jezelf zijn, want dit kon helemaal niet. Ja. Dat je dan toch denkt, oh, maar had ik dan niet had ik dan niet dit kleine... Had ik het licht misschien anders moeten zeggen? Of had ik... Maar aan de andere kant is ook, ja, jammer dan. Morgen weer een dag.
Ja, voilà, zo denk ik ook wel meer en meer.
We zijn geen hartchirurgen. Als wij een keer een slechte dag op het werk hebben, nou ja, dan hebben mensen een minder leuke avond, maar er overlijdt niemand.
Ja, ja, ja. Het gebeurt wel minder en minder, dat merk ik wel. Het is wel, het is omdat mensen ook gewoon weten wat ze, wat mensen die me al iets gezien hebben of iets van mij opgevangen, al is het op het internet gevonden, whatever, weten ze al van, ah ja, oké. Het is niet de doorsnee stand-up optreden dat we dan moeten verwachten of zo.
Ja.
Dus dat is wel...
Want heb je wel eens gehad, want inderdaad, je maakt een redelijk absurdistisch cabaret. Daar moeten mensen ook wel gewoon mee zijn en snappen.
Ja.
Dat lijkt me niet vanzelfsprekend dat publiek altijd vanaf het moment... Heb je wel eens mee gehad dat mensen echt overduidelijk dat gewoon echt niet begrijpen? Anders dan...
Ja, dat heb ik ook. Ja, ik weet dat was ergens in België. En dat was eigenlijk een hele leuke setting. Dat was een soort van... Het was wel in een soort van café-achtige setting. Maar ze hadden wel dan zo een heel gezellig theatertje gemaakt van 30, 40 man. Een soort theater in een café. Zo
okay.
Best charmant eigenlijk. Ja, ergens in de West-Vlaanderen. Ik weet niet wat West-Vlaanderen is, was vergelijkbaar met Friesland. Zo, ook wel echt in een dropje. Ik kwam op en ik voelde al direct van, ah shit, dit publiek, die trekken dit niet op. Die trekken dit niet. Die zijn totaal anders gewend. Die waren echt, ja, dat boer Charles, dan achter de hoek, dat hij dan zeg maar het podium en een soort revue optreden gaf. En dan ben ik daar met absurdistische grappen en ik merkte dat... eigenlijk merk ik, vaak is het zo dat je dan na twee grappen weet je het eigenlijk al. Wat voor publiek er in de zaal zit. Weet je al van, oké, hier gaat het takker afgaan. Of die ga ik wel echt meekrijgen.
Want in dit geval, wat was het dat je het hier al door had voordat je überhaupt opgekomen werd?
Ja, wel, dat is... En ik kom op en ik vertel twee grappen. En als je een moeilijk publiek hebt... En dan hoor je er zo twee lachen en de rest is dan zo wat stil. En voel je, oké, ze moeten wel op gang komen. Mm. En deze keer was er... Normaal kom je op, dan is er een soort van applaus of zo. Mensen hebben er zin in. En ik kwam op en het was al stil. En dan mijn eerste grap. Letterlijk. Het veertig man die jou is het aangegaan. En bij de tweede, de derde, dan weer van, oké, dat kan zijn, ze moeten er wat in komen. Wat stroef publiek, kan gebeuren. Derde grap. De vierde grap. Maar omdat het zo klein was, zag ik ook alle reacties van die mensen. Normaal zit je zo wat in een zwart gat te kijken.
Ja.
En dat was echt, shit. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga me nu laten kennen. Hè, want ondertussen al wat gespeeld. Ik had de finalisten toen van Cabaretten. Ik was ook aan het draaien van mijn eerste voorstelling. Dus ik had al een paar voorstellingen gespeeld. Dus ik dacht, oké, kan gebeuren. Oké, ik kom er wel door. Maar op een gegeven moment, dat werd alleen maar erger. Dus op een gegeven moment begonnen die mensen ook zo wat zo met elkaar te praten. En dan wordt het echt. Dan begonnen ze zo... Maar in het West-Vlaams dan, hè, zo, maar hoe zag dat uit met alles? Dat kun je bijna niet verstaan op dat. Zoals in Fries eigenlijk ook, daar sta je niks van. Maar zo, ja, zo. Maar terwijl ik gewoon daar sta, omdat het is dan stil, En die mensen die beginnen dan ook eigenlijk heel hard af te leiden van al de rest. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort spiral waar je niet meer uit geraakt. Dus op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, dit is zo erg, dat je niet... Ik ga gewoon wat liedjes zingen. Dat was het enige waar ik van, fuck it. Ik laat mijn borst zingen even los en ik ga gewoon liedjes zingen. Dus ik ga hier naar de piano, ik begin achter mijn piano op te spelen, ik begin te zingen. Maar omdat ik begon te zingen, begonnen die mensen gewoon luider te praten. Ja. Dan, dus dat publiek, dat keerde zo precies tegen mij. Dan zei oké, muziek in een kopje. Ah, fuck, wat moet ik nu doen? Dus toen dacht ik, oké, ik heb hem. Ik ga lullen met die mensen. Ik ga gewoon, ik heb dat dan gezien. Stand-uppers hadden me dan gezegd, Pieter, weet je wat je moet doen? Wat ik toen met Groningen ook niet wist, want toen had ik die ervaringen niet. Zeiden ze, ja, je kan dan vragen stellen aan het publiek. Wat doe jij voor werk? Je speelt wat op in. Je betrekt ze eigenlijk mee in je voorstelling door vragen te stellen.
Ja.
Dus oké, ik ga dat doen. Dus ik stel een vraag aan iemand. Hey, wat doe jij voor werk? Ga je niks aan? Zo dat soort reacties. Maar je dacht, fuck. Oh, ook nog eens de verkeerde eruit gepikt. Snap je? Dat je meest grompy. Dat is heel lang. Fuck. Dat is het ergste. Als je iemand aanspreekt die echt niet uitgesproken wilt worden. Dus ik dacht, oké. Dan pak ik de volgende. Ik spreek die aan. Maar, en het is ook heel erg, maar die was gehandicapt. Maar ik had al niet gezien dat hij gehandicapt was. Dus ik zeg, wat doe jij voor werk? En zij zegt... Dus ik zeg, sorry, ik versta je niet. Ik zeg, ja, sorry, ik heb nog altijd niet door dat ze gehandicapt was. Roept er iemand van achter in de zaal, roept naar voren... Zij is gehandicapt, man! Oh, en dan ben je stilte. En niemand zag het ook, hè. Niemand zat daarbij kwam. Zij is gehandicapt, man! Oh, sorry. Ja, doe zo, ja, man. What the fuck moet je doen? Man? Ja, shit. Ik kan dit niet meer winnen. Ik sta 1-0 achter. Ik kan hier niet meer aan het... Dus ik dacht... Oké, ik moet mijn voorstelling inkorten. Hey, als het niet goed gaat, dan zijn dat soort dingen die in mijn hoofd van... Oké, dus ja. Dat kan ik dan overslagen. Waar gaan zij, even dit publiek... Of welk stuk in mijn voorstelling gaan ze zeker mee lachen? Oké, mijn beste materiaal. Oké, ik ga dat nu gooien. Dat was na de gehandicapte vrouw. Dacht ik, gooi mijn beste materiaal erop. Nee, dat werkte ook niet, want ik had ze gewoon totaal niet meer mee. Ze waren gewoon helemaal af. Dus een optreden dat normaal een uur en een half moet duren, duurde dan 50 minuten of zo. Ik ging af. En die café / theateruitbater was in het begin heel vriendelijk, voor ik begon. Daarna was die ook helemaal in de war. En die kwam ook zo de zaal en die zei, ja, dat ging niet zo goed, hè, man. Dus die keek zo naar beneden, helemaal verslagen. Ik zeg, sorry, man, ik weet het ook niet. Maar dat was ook even, ja, dat was in een try-out van mijn inval. Van mijn voorstelling, van mijn eerste voorstelling was dat.
Oh.
Mensen komen blind. Die programmators die boeken blind. Dus die hadden ook totaal niet dat soort... dat is een soort van revue-achtige setting. Die hadden echt gedacht dat ik op ging komen en... En dan liedjes ging zingen met een clownsneus op. Dat soort shit hadden ze verwacht. Of,
ja.
Of echt hardcore stand-up. Dat je echt zo op één met het publiek of zo... Zoiets hadden ze verwacht, denk ik, maar...
Ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Maar hoe... Ja. Maar als ik een beetje een inschatting maak van hoe dit eruit ziet, weet je, het is een cafeetje, er is iets van een podiumpje gemaakt en een theatertje in het café gemaakt. Je zei, ik ga af. Je gaat dan niet af door de coulissen naar je kleedkamer.
Ja, jawel. Ze hadden
je toch wel?
Ja,
wow.
Het was een theatertje wat eigenlijk... ze hadden de muur verplaatst naar voren. En daarachter was dan een soort van coulisse. Dus ik kon gelukkig afgaan. Want inderdaad, zo vaak is het... De voorstelling is klaar in dat soort settingen. Dan is het... Ja, ik kan nu niet af. Dus dat was het dan, snap je?
Ja.
Dat was in dit geval niet zo. Ja.
Ik, vind het zo pijnlijk altijd als je dan zo...
Oh.
Dankjewel!
Ja, ja, ja.
Ik het is gedaan. Nu 2 meter naar links.
Ja, ja, ja. Maar vooral dat je het publiek niet mee hebt, dat vond ik het ergste eigenlijk. Dat ik het publiek niet mee had, dat ik dan alles uit de kast die je haalde om ze mee te krijgen, dat het eigenlijk alleen maar erger maakte en dat je dan ook mensen gaat aanspreken. Snap je, dat alles gewoon misging. En dan die gehandicapten erbovenop, dat was ook te veel. Dit kan gewoon niet. Ik ging ook lachen, maar dat was niet om hen uit, dat was gewoon met mezelf. Dat ik dacht, dit is echt... Dit gaat erover op alle vlakken. Dit is echt... Oké, en dat publiek, joh, die frustratie. Die frustratie. Dat is ook zo'n ding. Vaak heb je dat wel mensen die weglopen, maar ze konden niet weg. Want de uitgang was over het podium. Dus mensen kwamen over het podium de zaal in. En nu moesten ze al op het podium om de zaal uit te lopen. Nou ja, en dat durfde dan niemand. Dus ze waren ook echt... Ja, gegijzeld gewoon. Zo voel dat. Ik gijzel hier gewoon 30 mensen. Dat is er aan de hand. Ik gijzel deze mensen. Maar ik was dan ook... Ik kan ook niet zeggen van... Jongens, na 20 minuten, ik ben weg. Ik wil dan toch nog minstens een half uur proberen om ze wel mee te krijgen. Dat wel. Maar dat soort extreem erge dingen... Heb ik daarna eigenlijk, nu mijn tweede show en try-outs en zo wel niet meer meegemaakt.
Ja, nou ja, gelukkig. Jammer voor de podcast, maar...
Ja, jammer.
Heel, heel fijn voor jou. Maar ook in zo'n try-out periode van je eerste show, ik weet niet in hoever dit was in het proces, zeg maar. Maar dat is ook best wel een kwetsbaar proces.
Ja, ja.
Toch? Of viel dat mee?
Jawel, nee. Ja, je gaat nieuw materiaal testen. En als je niet materiaal test, dan... Ja, ze lachen niet. Dan denk je, fuck, mijn materiaal werkt niet. Maar omdat de avond zo extreem was, dan weet je wel, ja, dit maakt niet uit wat ik nu vertel. Al vertel ik nu een geniale grap. Dat gaat nu, omdat ik 20-0 achter sta, geen nut meer hebben.
Nee.
Dat gaat geen effect meer hebben. Dus ik wist ook wel van, ja, om nu... Nog nieuw materiaal te testen heeft geen zin. Dus ik kan beter oud materiaal dat ik al een paar keer heb ingespeeld waarvan ik weet dat het wel werkt, dat dan nu proberen. Maar ja, ik blijf natuurlijk, dat blijft in mijn stijl, dat blijft daarin vasthangen. En als die mensen daar niet op zitten te wachten, ja, ik zeg het, dat is hetzelfde als heavy metal muziek komen spelen op een operaconcert waar niemand op zit te wachten en iedereen denkt, what the fuck? Ja, of opera gaan zingen bij een heavy metal optreden, dat je dan denkt, ja, sorry, Pavarotti, heel fijn allemaal, maar dit...
Ja, nou ja, hooguit een paar Within Temptation fans die denken, oeh, dit is de shit. Maar...
Ja, ja. Ja, dit is de shit als je dan de combinatie gaat maken. Dus dat je heavy metal / opera gaat zingen, dat er dan twee, wow, experimenteel, wow. Maar ja, heel heftig.
Naast alle cabaretdingen die je hebt gedaan, heb je ook heel veel toneel gedaan.
Ja.
Heb je daar vergelijkbare slechte avonden tussen haakjes, maar slechte avonden zoals je die bij cabaret kan hebben, dat het gewoon niet loopt? Of is het
dat is wel
anders omdat het een andere vorm is?
Ja, ik denk dat wel, het is een hele andere vorm. Omdat bij comedy heb je instant reactie van het publiek. Dus je doet iets, je vertelt iets en je krijgt instant reactie. Of ze het leuk vinden en ook als ze het niet leuk vinden. Instant. Terwijl bij een toneelstuk kan het zijn dat je afloopt en dat je denkt, oh, wat zou het publiek er nu van gevonden hebben? Omdat er niet per se op de lach wordt gezeten of zo.
Ja.
Dus dan weet je het eigenlijk pas achteraf als je in een foyer zit, dat mensen zeggen, oh, ik vond het fantastisch. Of ik vond het niet goed. Dan ben je aan het nadenken, wat voor dingen zijn geweest. Ik heb ook wel eens een kindervoorstelling gespeeld. Ik weet niet of je dat al eens gedaan hebt, kindervoorstellingen.
Nee.
Maar het is wel echt... En vooral... De pubers. Dus eigenlijk de 16-jarigen.
Oh. En daar heb je een serieus toneelstuk voor?
Ja, daar gingen we dus een serieus toneelstuk voor spelen. Een uur en een half lang. En die pubers hebben ook gewoon iets van... toneel is niet cool. Dus wij gaan hier zo zitten. En als de coolste van de groep het oké vindt, dan doen wij mee. En anders, fuck you. Die vibe hebben die dan. Ja, en dan begin je... En dat zijn ook avonden geweest, joh, dat je opkomt en dat die... met zijn 100 tegelijk. Dat die leerkrachten... Je ziet dan die leerkrachten zo in een hoekje zo van... Oh, we zijn blij dat we even ervan af zijn. In plaats van er iets van te zeggen. Gewoon helemaal opgegeven, half depressief in een hoekje. Nu kunnen ze niet aan, ze zijn met te veel. Oh man, en dan... Ja, één keer heb ik zo dat, oh jawel, ik heb een goeie. We waren aan het spelen, ik speelde de auto samen met een meisje. Dat was in Nederland trouwens. Dat was in Nederland, in Amsterdam. Ook allemaal kinderen, het waren geen pubers nu, het waren maar 14-jarige kinderen. En die waren echt heel veel lawaai aan het maken. En opeens stopt zij, actrice, en ze stapt naar het publiek en die roept keihard... Kunnen jullie godverdomme even jullie kankerbek houden? En dan alle acteurs op het podium, ook inclusief de muzikanten, die deden allemaal... En dat publiek zo, zoom, stilte. En dan kwam zij terug erbij gelopen. Oké, we gaan verder. En we gaan dan zo'n soort romantisch, maar dan ook het contrast. Omdat zij speelde een heel... Haar personage was een heel lief, schattig meisje. Dat... verliefd wordt op een jongen. En je moet je voorstellen, van... Ah ja, leuk, dit en dat. Kijk je godverdomme! Ja. Dat was echt helemaal hard dat moment. En iedereen in de zaal had echt zo... Maar ze waren wel stil. Dat wel. En dan, ja, achteraf kwamen die leerkrachten die zeiden... Ja, we vonden dat wel heftig, hoor. Dat
zei...
LB zo...
Oh, kom man.
Ja. Ja, en wat een taalgebruik. Ja, dat is echt niet echt een voorbeeld. Maar wat een moment, joh. Dat vergeet ik wel niet snel.
Oh, wauw. Wat goed. Hoe ver in de voorstelling was dit?
Ja, ik denk de helft ergens. De helft is het hoogste nog 3/4. Ja, en dan was 3/4 heel stil vanuit de zaal. Godverdomme! Ja, zo kwaad, joh. Vooral, ik moest inwendig heel hard lachen met dat contrast.
Ja.
Een lief meisje dat dan begint te roepen. Ja, dat is bizar. Zoals Winnie de Pooh opeens, godverdomme! En dan opeens terug.
Ja, maar het gaat zo invoelbaar. Dat je gewoon een mooie voorstelling staat te spelen.
Ja.
Door al dat getet erheen.
Ja, en de helft vond dan van, goed dat je dat deed. En de andere helft die dacht, ik wist echt niet wat er gebeurde. Ik zat gewoon helemaal in het verhaal en opeens gebeurt er dat. Die dan ook dat geluid gewoon van de zaal hadden uitgezet.
Nee. Volgelaten. Helpt trouwens jouw ervaring gewoon als serieus acteur, helpt dat jou om shows te doen, cabaret shows die lastiger gaan of misschien met rumoerig publiek?
Mij helpt het vooral in de stijl die ik heb, namelijk, dat geeft jou mogelijkheden. Je hebt gewoon, je instrument wordt gewoon uitgebreider. Ik kan typetjes spelen, ik kan als acteur shit inzetten. Als acteur heb je ook qua stemopleiding gehad, dus je kunt ook meer doen met je stem, blablabla. Echt, met een moeilijk publiek? Nee, want eigenlijk zijn comedians over het algemeen veel beter en spitsvondiger met een moeilijk publiek dan acteurs, denk ik. Kunnen daar beter mee omgaan. Ja. Dat ze daar, één, volgens mij meer gewoon zijn. Twee, dat ze ook wel... Ja.
Nou, maar dan stel ik de vraag verkeerd. Wat ik bedoel is, ik kan me voorstellen dat je als acteur, zeker wat je zegt, je bent niet afhankelijk van de directe feedback van het publiek in de vorm van een lach. Maar je speelt gewoon je stuk. Heel oneerbiedig gezegd, je draait je tekst af. Dat is natuurlijk niet wat het is, maar je doet je voorstelling en dat is het.
Ja, wel, ik heb dat in het begin wel gedaan of geprobeerd, maar ik merk dat niet werkt bij comedy.
Nee.
Sterker nog, het werkt tegen. Als je echt gewoon jezelf afsluit, omdat bijvoorbeeld heb ik ook wel deels gedaan... toen bij die mensen, bij die 30 mensen die gegijzeld waren en die heel graag weg wilden lopen, daar ging ik op een gegeven moment ook gewoon, ik sluit me af, ik doe mijn ding. dat werkt tegen dan.
Ja.
Dat is eigenlijk eigenlijk is het juist dat je jezelf moet openstellen over en dat je dat je juist toch probeert te connecten met het publiek op een rare manier.
Ja, je wil in het hier en nu zijn.
Ja, voilà.
En als je
denkt dat juist iets tegenwerkt.
Ik zou me ergens voor kunnen stellen dat je vanuit het acteren gewoon de ook de rust kan vinden om je niet te laten beïnvloeden door de negativiteit die zo'n zaal op zo'n moment kan geven.
Ja. Ja. Ja.
Niet.
Ik kan me dat voorstellen. Maar toch... snap je? De persoon waar ik die kindervoorstelling mee speelde, dat was ook gewoon een actrice.
Gaat nu niet heel hard beïnvloeden.
En ik ken toch genoeg acteurs die afkwamen van de vloer en die dan zeiden, dat is het publiek, het publiek. Zo, die dan eigenlijk meer met het publiek bezig waren dan met de tegenspeler of whatever. Dus ik denk dat dat een illusie is die wel zelf wijs maken dat acteurs daar een harder dingen voor hebben. Comedians of
zo. Heb jij nu het afgelopen half jaar ook nog wel corona-shows gedaan met minder publiek of zelfs online?
Online niet. Online? Jij wel? Hoe is dat?
Ik heb ze gedaan. De meeste eigenlijk waren heel erg leuk.
Online, ja.
Dan doe je het via Zoom en daar heb je wel gewoon de publieksreactie. Je kan ook gewoon improvisatie doen met mensen. Wat heel erg leuk is, waar je normaal alleen maar aan iemand kan vragen, nou ja, wat voor werk doe je of waar kom je vandaan? Of, nou ja, wat dan ook je wil vragen. Nu zie je ook die mensen hun huiskamer erbij. En dat
vindt
veel meer aanknopingspunten om ze al dan niet belachelijk om te maken. Maar dat ging wonderwel goed. Maar het is ook, ja... Er zitten ook online shows waarbij je gewoon alleen maar tegen een camera aan staat te praten of amper reactie krijgt. Of dat we in een zaaltje stonden waar dan 15 man echt publiek zat. En dan zit er online nog 150 mee te kijken. Maar daar merk je niks van.
Nou ja.
Maar ja.
Ja.
Crazy. 15 man in een zaaltje. Komt niet per se heel hard op gang.
Nee. Ik kan me wel voorstellen.
Wat is sowieso het kleinste publiek waar jij ooit voor hebt gespeeld?
Ja, dat zal... een try-outje geweest zijn. Misschien wel in de villa. In één keer in de Villa Volta. Dat er gewoon 5 man zat of zo. Maar het voordeel daaraan is dat het dan daar zo klein is, dat het ook niet heel veel uitmaakt. Ja.
Nou ja,
ik denk dat 5 man wel echt
binnen is. Dit inderdaad, met 10 man voelt het al vol en met 30 man is het stamvol uitverkocht. En...
Ja, ik denk dat... dan moeten ze al rechtstaan, kunnen ze niet gaan
zien. Ja.
Ja, 5. Ja? Hoeveel heb jij er al?
4 is mijn... 4? 4. We waren ooit naar Leeuwarden. Okay. En de show zou eigenlijk niet door hoeven gaan. Maar zeiden we, ja, we zijn er nou toch al. En we krijgen toch betaald. Dan noemen we een kortere show. En dat was leuk met die 4 mensen.
Ja. Maar en lachen die dan ook?
Ja.
Alright, dat is dan wel weer...
Dat wel, maar dat is heel erg dan... de angel eruit halen dat je maar met zo'n klein publiek bent. Je kan natuurlijk gaan benadrukken, oh, er is verder niemand. Maar die 4 mensen, die willen heel graag. Die zijn wel gekomen. Die hebben wel een kaartje gekocht.
Ja.
Dus als je daar de omstandigheden naar kreeg... Maar dit was ook in een bovenzaaltje van een restaurant, hartstikke klein.
Ja. Ja. 4, joh. Intens.
Dat is heel intens.
Ik heb één keer... Maar je vertellen hoe dat is? Dat is geen uitroepingspunt. Maar ik heb één keer wel iets super raar meegemaakt tijdens een voorstelling. Dat was tijdens mijn broer en ik. Was het in België? Denk het wel.
Dat is jouw eerste voorstelling, hè?
Ja, mijn broer en ik was mijn eerste voorstelling. En ik was aan het spelen. En opeens hoor ik... En de voorstelling ging safa, maar ik voelde wel... Ah, ze moeten wel op gang komen. Ja. Maar het is niet, ze zijn er wel. Ze moeten nog wel opgewarmd worden. En eens dat we op gang zijn, dan zijn we vertrokken. En ze kwamen heel traag op gang. We waren al 20 minuten verder in de voorstelling. En opeens hoor ik dit soort geluid uit de zaal. Dus ik zeg, wacht, en dan is het terug stil. Oké, dus ik ga verder met mijn verhaal. Opeens terug. Ik zeg, wat is dat? En opeens roept er iemand. En die gaat in paniek. En de lichten gaan aan. En er ligt iemand in het midden. En die zat ook in het midden. Dus dat was, iedereen kon het heel goed zien. En die lag. En er zat 150 of 200 man zat in de zaal. En dat was iemand die zo... geluidjes aan het maken was. En die was bewusteloos.
Oh, wat?
Dus dat was
super. Maar lag hij op de grond of nog in een stoel?
Nee, dus die zat in een stoel met haar hoofd zo naar boven. En die begon zo dit soort geluiden. En die was dus, die had een soort beroerte.
Ja.
Die had een beroerte. Maar en dus de lichten gingen aan. De mensen die daar rond zaten, die waren totaal in paniek. Dus die sprongen recht. En dat was gewoon totale paniek wat er gebeurde. Dus en iemand die heeft een hartaanval. Dus die persoon ging ook helemaal flippen. Dus dan... Dus die zaal die ontploft binnen 10 seconden. Ontplofte die zaal. Bel de ambulance. En die vrouw die wordt zo uit de zaal gehaald. En die wordt zo op het podium in de coulissen gebracht. Op een soort van zelfgemaakte brancard vanuit de mensen. En iedereen kijkt zo naar mij. Van ja, wat fuck gaan we nu doen? En dan, ja, ik weet ja. Oké, op zo'n moment denk je echt, what the fuck? Die, overleeft die? Leeft die nog? Wat is er aan... Dus, en die mensen die daar rond zaten, die konden ook, die waren helemaal overstuur. Dus ik zei ook van, ja, man, moeten we de voorstelling nog verder spelen? Wat moet ik hiermee doen? En iedereen zo, ja, verder spelen.
Zak die door je vrouw, verder spelen.
Ja. Dus ik begin mijn verhaal terug te spelen. En totaal van mijn melk. Ik wist echt, die vrouw, leeft die nog? Is die dood? Wat is er gebeurd? 10 minuten later komt de ambulance binnen. Dus ook door de zaal. Want ja, daar kon niet op gewacht worden. Dus de ambulance kwamen met, denk met 3 of 4 mannen zo... Ook met een echte brancard deze keer. Over het podium. De coulissen in. En meer dan een minuut later liepen die dus met die brancard, met die vrouw op die brancard, terug de zaal uit. Maar wederom, iedereen helemaal in paniek. Want die lag ook zo bewusteloos, zo helemaal ingepakt met zo'n band over haar hoofd. Zo, weet je wel, zo werd die dan afgehoord. Ja. Dus weer die voorstelling helemaal onderuit gehaald. What the fuck, jongen? En later kreeg ik dat wel te horen van, ze had gewoon een beroerte, ze was of niet.
Oh, gewoon een beroerte.
Ja, ze leeft nog. En, maar wat er dan gebeurt in die zaal, is dat er wel... Ja, ik was totaal van mijn melk, maar de zaal ook.
Ja.
Dus, en ze moesten wat op gang komen. Nou ja, toen ik dan toch besloot om verder te spelen, zelfs na die ambulancemensen over de zaal waren gepasseerd, was ik zo één met het publiek, omdat we hadden echt iets meegemaakt. We wisten dat allemaal. Omdat het publiek zo blij was, dat ik dat dan met hem deelde en ook gewoon verder speelde, werd dat echt een fantastische voorstelling. Maar dat had ook de hele andere kant kunnen uitgaan.
Oh.
Maar het werd echt een fantastische voorstelling, maar zo... Ik wist ook mijn tekst niet meer. Dus ik was ook gewoon... Dat is de eerste keer, de allereerste keer dat ik gewoon zo'n halve blackout had.
Ja.
Omdat ik dacht, ja, wat de fuck is er net gebeurd? Ik heb echt geen idee wat dit was. Dus ik wist niet meer wat ik net verteld had. Dus ik zei ook tegen het publiek, ja, ik wil wel verder gaan, maar ik weet echt niet meer waar we zijn. Dus ja, een paar mensen uit het publiek, was dat vertellen? Toen ging je dat doen. Weet je wat je doet, man? Vertel even dat verhaal terug van het begin. Dat is oké. Dat is gewoon van begin, man. Ja, iedereen tegen de grond van het lachen, omdat zo iemand dat begint te roepen. Dus ik zeg, oké, ik ga het verhaal maar aan het begin vertellen. Het is goed. Iedereen terug, hij is terug lachen met de grappen die ze net gehoord hadden, maar toch keihard lachen. Dus dat werd een hele rare voorstelling met dat. Maar dat creëert zo'n uniforme gelijkheid. Dat is wel echt fantastisch.
Oh, maar echt hoor. Gewoon ook 2 keer.
2 keer.
Maar die vrouw heeft dus gewoon 10 minuten in de coulissen. Was er iemand wel bijgebleven?
Ja. Ze was daar met een jongere dame. Maar volgens mij dat het eigenlijk een soort van... Of haar achterkleinkind of een kleinkind. Zij was vrij oud. Die is er dan bijgebleven.
Ja.
En samen met nog iemand. Want dan natuurlijk wat er op zo'n moment gebeurt is... Ze heeft een beroerte.
En het eerste wat er aan iemand hebt is: zit er een dokter in de zaal? Ja, ik ben een dokter. Oké, kom eraan. Dus dat werd zo direct. Ja, ja. En zij ging dan samen met die dokteres, ging zij dan zeg maar de coulissen in.
Ja, bizar joh.
Oh.
Zo raar. Ja. Ja. Dat is wel echt ook een van de raarste dingen die ik al tijdens een voorstelling.
Ja?
Ja, wat kan je daarmee, man? Snap je? Ja, tegen de dood, daar kan je niet tegenop. Ja, iedereen is gewoon echt gewoon...
Ja, het is een goede reset voor het publiek inderdaad, als ze er nu om de een of andere reden niet in zitten en iedereen stoot uit de adrenaline.
Ja, het is meer dan een reset. Het is een... je creëert een soort ding in de zaal van, we waren hier allemaal bij, we hebben allemaal deze gebeurtenis en deze totale verwarring hebben we echt gedeeld met elkaar.
Ja.
En dat creëert een soort van enorm respect of zo naar elkaar toe. Want.
En is het?
En als er dan, ja, het gekke is dat iedereen toch dan naar degene op het podium kijkt als soort van leiderfiguur. Ja. Terwijl ik dacht, jongens, ik weet geen idee wat je nu aan mij kijkt. Ik weet niet wat er mee moet gebeuren. Ja.
Ik heb geen idee. Oh, is het dan daarna ook de ontlading, denk je, voor een zaal? Ja, dat ze wel zien dat die vrouw gewoon medische professionals de deur uitgaat en dat zal wel goed komen?
Ja, nou ja, dat was toen niet duidelijk hoor, dat het goed ging komen. Ja, als iemand bewusteloos, helemaal ingepakt, zo. Maar dat geluid ook, joh, zo. Dit maal twee, het was echt heel luid. Het is heel, heel raar dat iemand zo'n geluid kan maken. Zo laat ook, man.
Stark.
Ja, echt een heel, echt een horrorfilmgeluid. Zo dat. Intent.
Dat wil ik geloven.
Intent.
Super, man. Ja. Dankjewel.
Zijn we rond? Het is goed geweest, hè?
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!